Nieuwjaar toe. Ik begin even opnieuw. Ik neem aan dat de luisteraars het nu ook niet gehoord hebben. Ik wens u allen, broeders en zusters, meisjes en jongens, gemeenteleden, gasten, allen een gezegend nieuwjaar toe. En een bijzonder welkom in deze dienst. Ook een groet en welkom aan hen die nu of later met ons meeluisteren. De kerkraad wenst u allen een gezegend 2009 toe. In deze dienst gaat voor dominee Van der Marel, onze gemeentepredikant van de CGK in Eindhoven. Voor de luisteraars vast de schriftlezing, Esther 6, vers 4 tot 11. Esther 6, vers 4 tot 11. Er is vanmorgen één collecte, deze is bestemd voor de kerk. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Strik. U wordt allen hartelijk uitgenodigd om na de dienst samen elkaar een nieuw jaar te wensen in het Schoots kwartier onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank. In de contactsleutel staat vermeld dat er op 2 en 5 januari in de CGK beleidenscatechese zal worden gehouden. Dat is niet juist. Op 2 en 5 januari wordt er geen catechese gehouden. Wij mogen elkaar een gezegende dienst toewensen. Nadat ik de kaars heb aangestoken als een teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan en hebben een ogenblik om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze God in deze dienst. En daarna zingen we Psalm 5, vers 1, 3 en 7. Zullen we samen zingen, Psalm 5, vers 1, 3 en 7.
Goedemorgen allemaal. We zijn stil voor God en we vragen om zijn hulp. En we horen zijn groet. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 24, vers 1 en 4. Wij bidden om een zegen over deze dienst. Heere onze God, we danken u heel hartelijk voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe eerste dag in het nieuwe jaar. We danken u dat we gisterenavond, Oudejaarsavond, mochten vieren hier in de kerk en thuis. Of waar, ook bij familie en vrienden. En we danken u dat we ook nu weer hier bij elkaar kunnen zijn om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden. En we danken u dat we mogen weten, want hoe vaak zegt u dat niet in uw woord, dat u voorop wilt gaan. Dat u met ons mee wilt trekken dit nieuwe jaar in. En we danken u dat u van uw kant zo trouw bent. Dat u een God bent die niets liever wil dan met uw volk, met uw kinderen optrekken. En we danken u dat u, Heere God, ook vanmorgen dat op een speciale manier aan ons wil duidelijk maken vanuit Esther 6. We bidden u of u ons helpen wilt om te kunnen luisteren. Om gericht te zijn op uw woord. We bidden u voor de mensen die op een andere manier deze dienst bijwonen. We vragen u, geeft u ons het licht van uw geest. Geef ons uw nabijheid. Geef ons een fijne en gezegende dienst. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gisteravond voor de mensen die er toen niet waren, hebben we stilgestaan bij Esther 6, de versen 1 tot en met 3. En nu willen we dus met elkaar verder lezen bij Esther 6 vanaf vers 4. Toen zeide de koning: wie is er in de voorhof? Haman nu was juist in de buitenste voorhof van het koninklijk paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij Mordechai zou spietsen op de paal die hij voor hem had opgericht. En de hovelingen des konings zeiden tot hem: zie, Haman staat in de voorhof. Toen zeide de koning: laat hem binnenkomen. Toen Haman was binnengekomen, zeide de koning tot hem: wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf: wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarom zeide Haman tot de koning: de man wie de koning eer wil bewijzen, men brenge een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is, en men stelle dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten des konings, de edelen, en men trekke de man wie de koning eer wil bewijzen dat kleed aan, en men doe hem op dat paard rijden over het plein der stad, en men roepen voor hem uit: zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning tot Haman: haast u, haal dat kleed en dat paard, zoals gij gesproken hebt, en doe zo aan de Jood Mordechai, die in de poort des konings zit, laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. Toen nam Haman dat kleed en dat paard, en hij bekleedde Mordechai, en deed hem rijden over het plein der stad, en hij riep voor hem uit: zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en er ook uitleven. We gaan met elkaar als inleiding op de preek zingen gezang 464. Het thema voor de preek van morgen is: God heeft de regie. En we zingen straks als antwoord op de preek gezang 398, vers 1, 3 en 7. Gezang 398, de melodie is niet echt heel erg bekend, maar Ferti zal hem eerst een keer helemaal voorspelen. En dan moet het denk ik toch lukken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gisteravond zijn we geëindigd met koning Ahasveros, die erachter komt dat hij aan zijn weldoener Mordechai niet de eer heeft bewezen die hem toekomt. Mordechai had zijn leven gered, maar Mordechai had hiervoor geen koninklijke onderscheiding gekregen. En dat was de oorzaak geweest voor de onrust van de koning. Dat had ervoor gezorgd dat hij de slaap niet kon vatten. Toch krijgen we de indruk dat het bij de koning nog net wat ingewikkelder in elkaar zit. Eerlijk gezegd voelde hij zich de hele dag al een beetje raar. Zo'n ondefinieerbaar gevoel. Alsof er iets in de lucht hangt, iets onheilspellends, maar je kunt er de vinger niet op leggen. Zijn gedachten gaan terug naar wat zich die dag heeft afgespeeld. Het heeft te maken met het optreden van Esther. Die was bij hem op bezoek gekomen, op audiëntie, een uiterst ongebruikelijke situatie. Normaal gesproken kon je niet zomaar tot de koning naderen, maar Esther had dat gedaan en omdat hij veel van haar hield, had hij haar de gouden scepter toegereikt, als teken dat ze dichterbij mocht komen om haar verzoek te doen. Dit was haar vraag, of hij, Ahasveros en Haman, de belangrijkste adviseur van de koning, zeg maar, bij haar wilden komen dineren. Het had de koning bevreemd, maar goed, hij had hieraan met Haman gehoor gegeven. Maar tijdens de maaltijd had de koning opnieuw gezegd: Esther, vertel me je verzoek, al was het de helft van mijn koninkrijk, je kunt het allemaal krijgen. En toen had Esther tot zijn grote verwondering haar verzoek opnieuw uitgesteld. En hun opnieuw uitgenodigd voor de maaltijd, nu voor de volgende dag. En ze had erbij gezegd: dan zal ik morgen, koning, mijn verzoek bekendmaken als het u belieft. Een bijzonder vreemde gang van zaken. En het zou hem niets verbazen als dit merkwaardige optreden van Esther er mede de oorzaak van is dat hij vannacht klaarwakker is. Waarom doet zij zo geheimzinnig? Wat wil ze toch? De koning zucht en kijkt op zijn horloge. Het is tegen 6:30. De nacht loopt een einde. Hij schuift het slaapkamergordijn een eindje opzij en ziet dat het eerste ochtendgloren al doordringt op de binnenplaats van het paleis. Er is zelfs al wat volk op de been, zo te horen. En hij besluit tot actie over te gaan. Wat men ook van Ahasveros mag denken, hij pakt wel door. Hij had natuurlijk zo aan het einde van die vervelende, slapeloze nacht kunnen zeggen: laat ook maar zitten met die Mordechai. Ik weet niet hoe dat bij u of bij jou zit, maar daar heb ik zelf wel eens last van. Dan heb je wakker gelegen of een deel van de nacht en je hebt je voorgenomen om het de volgende dag zus of zo te gaan doen. Maar dan is het eenmaal morgen en dan is het net alsof het allemaal niet zo dramatisch meer is als je het 's nachts gedacht hebt. Je kijkt er nu een beetje anders tegenaan. Misschien heb ik me toch wat te veel laten meeslepen door mijn emoties. Me eigenlijk een beetje aangesteld. En dan kan het zomaar gebeuren dat wat je je voorgenomen had te doen, dat je dat dan laat zitten. Maar niet bij Ahasveros dus. De vinger was bij een gevoelige plek terechtgekomen. Hij was op een verschrikkelijke manier in gebreken gebleven naar die Mordechai toe. De man die voorkomen had dat er een aanslag op hem gepleegd kon worden. En nu gaat hij die Mordechai eens flink in het zonnetje zetten. Hij ontbiedt opnieuw zijn dienaren. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn, o koning? Wie is dat daar in de voorhof, zegt Ahasveros. Dat is meneer Haman, koning. Hij schijnt al vroeg iets dringends met u te willen bespreken. Laat hem boven komen, zegt Ahasveros. De hovelingen spoeden zich naar de voorhof om Haman op te halen. Hetgeen ons, net als gisteravond, toen die dienaren de kronieken moesten ophalen, de gelegenheid geeft uit de doeken te doen wat dat nu weer voor een figuur was, die Haman en wat hij allemaal in zijn schild voerde. U moet weten, er is een uiterst precaire situatie, voor de Joden wel te verstaan. Hele groepen Joden waren ooit weggevoerd in ballingschap en terechtgekomen in het gebied dat nu tot het Perzische Rijk behoorde. Een van de belangrijkste hovelingen van de koning was Haman, een Pers. Hij blijkt zich in het boek Esther te ontpoppen als een antisemiet van het zuiverste water. Mordechai, een vrome Jood, de oom van Esther, zit elke dag in de poort. Maar hij weigert op te staan voor Haman als die voorbij rijdt en voor hem te buigen. Mordechai weigert mensen te aanbidden. De enige die hij aanbidt is de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Al slepen ze hem op de brandstapel, hij zal daar nooit van afstappen. Haman is een bijzonder ijdel mannetje. En op de een of andere manier begint die Jood Mordechai hem verschrikkelijk op de zenuwen te werken. Hij bedenkt een sluw plannetje. Hij zal bij koning Ahasveros voor elkaar proberen te krijgen dat er een decreet wordt uitgevaardigd waarin de uitroeiing niet alleen van Mordechai, maar van het hele Joodse volk wordt vastgelegd. Hij zal de koning ervan overtuigen dat de Joden een gevaar voor het Rijk vormen. Zo gezegd, zo gedaan. En het lukt Haman. De koning stemt erin toe, in dat plan, en verbindt zijn zegel eraan. Dat bedoelde ik dus toen ik zei dat de situatie van Mordechai, Esther en het hele Joodse volk uiterst precair is. Inmiddels had Mordechai trouwens wel een tegenplan bedacht. Hij is ook slim, maar dan uit het goede hout gesneden. Hij overtuigt Esther ervan dat ze moet proberen de koning op andere gedachten te brengen. Ze moet de koning verzoeken op een geschikt strategisch moment als de wijn rijkelijk vloeit en er fijne muziek op de achtergrond te horen is, om het plan van Haman ongedaan te maken. Oké, dat was even wat belangrijke informatie. Nu hebben we denk ik de hele context van het boek Esther zo'n beetje in kaart gebracht. Zo staan de zaken ervoor. En waarom is Haman nu zo vroeg naar het paleis van de koning gekomen? Hij kan die Mordechai niet langer meer verdragen. Gisteren weigerde de kerel opnieuw om voor hem te buigen toen hij door de poort reed. En hij had tegen zijn vrouw gezegd, nu moet die vent eraan. Ik heb zo'n beetje alles wat mijn hartje begeert. Een hogere positie bij de koning kan ik nauwelijks wensen. Alles is dik voor mekaar. Maar als die Haman niet vandaag uit de weg geruimd wordt, weet ik niet of ik het wel overleef. Ik ga morgen bij het eerste ochtendgloren meteen naar de koning en ik zal proberen voor elkaar te krijgen dat ik toestemming krijg om die verrekte kerel, die Mordechai, op de paal te spitsen. Dan pas zal ik rust hebben. Waar wil ik naartoe, gemeente, gasten? Aan dit prille begin van het nieuwe jaar 2009. Ik zou dit willen zeggen. Laten wij bedenken. Het zijn grote woorden, maar toch. Op grond van alles wat God ons in zijn woord te bieden heeft, mogen we het zeggen. Laten we bedenken dat God in controle is. Als christenen, om het toch ook even naar onszelf toe te leggen, leven we in een wereld die op een bepaalde manier te vergelijken is met het Perzische Rijk toen. Over het algemeen werd de Joden geen strobreed in de weg gelegd. Men kon zich ontwikkelen, geen probleem. Dat is bij ons ook zo, althans in veel landen. Maar er zijn ook tegenkrachten. Er zijn de Hamans die maar één ding willen, Gods volk onderuit halen. Het is geen wonder dat het Joodse volk bij het Purimfeest zo hatelijk doet naar die Haman, die bijna de vernietiging van het Joodse volk op zijn geweten had. Men gebruikt allerlei attributen, Haman, ratels, koekjes in de vorm van puntige oren enzovoorts, om Haman belachelijk te maken. Het is een feest, maar met een scherp randje. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat wat hier gebeurt in het boek Esther, dat dat model staat voor hoe God in het bijzonder naar zijn volk Israël toe, maar meer in het algemeen naar allen die tot het volk van God behoren. Wat hier gebeurt in Esther staat model voor hoe God achter de schermen aanwezig is en alles wat hem kostbaar is niet uit handen wil laten glippen. God heeft en houdt de regie. En dat kun je zien aan hoe het uiteindelijk afgelopen is daar in Perzië, het huidige Iran. We richten de camera opnieuw op koning Ahasveros. Zoals gezegd, die had Haman laten ontbieden, laat hem bovenkomen. Voordat Haman echter zijn snode plannetje met de koning kan bespreken, namelijk dat hij graag wil dat Mordechai op die paal gespietst wordt, krijgt hij een vraag in de schoot geworpen. Haman, wat doen wij normaal gesproken met mensen die een bijzondere eer van de koning verdienen? Hamans gedachten zullen vliegensvlug gegaan zijn. Nee maar, het wordt nog mooier dan ik had kunnen hopen. De koning krijgt zeker eindelijk in de gaten wat een geweldige dienaar ik wel niet ben. Niet dat hij daar ooit zelf aan getwijfeld had. Hij heeft zich vanaf het begin al uitgesloofd, tot en met vanaf dat de koning de scepter over het Perzische Rijk begon te voeren. Eindelijk wil de koning hem de eer gaan bewijzen die hem, de trouwe en hardwerkende dienaar, toekomt. Koning, dat zal ik u vertellen. Zo iemand die u in het zonnetje wil zetten, ten aanschouwen van het hele volk, moet een prachtig kleed krijgen. Hij moet op het mooiste paard gezet worden en hij moet met veel pracht en praal en veel toeters en bellen door de straten rondgereden worden, opdat iedereen zal weten wat een geweldige dienaar van de koning hij is. Juist, zegt de koning, die aandachtig naar zijn uitvoerige verhaal geluisterd heeft. Maak de boel maar klaar dan en gauw een beetje, haal de Jood Mordechai uit de poort en geef hem precies de behandeling die je net beschreven hebt. Ik denk dat Haman een hartverzakking nabij geweest is, mensen. En het gaat nog veel erger voor hem worden. Als het hele spektakel achter de rug is, met Mordechai, haast hij zich naar huis om het dramatische nieuws aan zijn vrouw te vertellen. Maar hij is amper uitgepraat of er komt een bode van de koning die hem duidelijk maakt dat hij verwacht wordt op het feestmaal dat koningin Esther voor hem en de koning had laten aanrichten. Weet je wel, daar had ik het daar straks over, dat er nog een tweede maaltijd zou komen, waarop Ahasveros en Haman werden uitgenodigd, en dat Esther dan ook echt met haar verzoek zou komen. En nu wordt de rampspoed voor Haman helemaal compleet. Het wordt één grote nachtmerrie voor hem. Want wat gebeurt er? Als ze eenmaal aan de feestdis gezeten zijn, en opnieuw de wijn rijkelijk vloeit, en er stemmige muziek op de achtergrond klinkt, komt Esther met haar verzoek aan de koning. Dat verzoek waarvan de koning ergens op zijn klompen al had aangevoeld dat het iets heel bijzonders moest zijn. Iets met verstrekkende gevolgen. Het verzoek luidt als volgt. Als het u behaagt, o koning, wil dan alstublieft het plan dat gemaakt is om mij en mijn volk te vernietigen, wil dat alstublieft ongedaan maken. De koning reageert als door een wesp gestoken. Wie is dat die u en uw volk wil uitroeien? En dan komt het moment waarop het hele boek gewacht heeft. Dan wijst zij in één resolute beweging naar Haman. Die man daar, die hoveling van u, hij is degene die dat van plan is. De koning is buiten zichzelf. Zijn haren staan recht overeind van ontzetting. Hij hapt naar adem en hij moet even naar buiten om bij te komen. Wie had dat ooit gedacht, dat koningin Esther zelf een Joodse was? Zowel hij als Haman hadden daar geen weet van gehad. Vandaar ook tussen haakjes dat er speciaal bij staat dat het gezicht van Haman lijkbleek werd bij de mededeling van Esther. Koning Ahasveros is geschokt. Want als je er even over op doordenkt, hoe moet dat nu? Het plan van Haman, het decreet wat gemaakt was om het Joodse volk in het Perzische Rijk te vernietigen, dat plan, daar had de koning zelf zijn handtekening onder gezet. Maar dat betekende dat hij ook Esther zou verliezen, de vrouw waar hij zoveel van hield. Wat een spannend verhaal. Maar wat een spectaculaire ontknoping ook. Ik zal u de details onthouden. Het komt er kort op neer. De koning Ahasveros is onverbiddelijk voor Haman. Hij wordt op de paal gespietst die hij voor Mordechai had laten klaarmaken. Wie een kuilgraaf voor de ander, die valt er zelf in. Het tweede wat er gebeurt. De koning zit aanvankelijk met het probleem dat de wet van Meden en Perzen nu eenmaal luidt dat als de koning iets besloten had en er zijn zegel aan verbonden had, dat het niet meer ongedaan gemaakt mocht worden. Maar goed, na enig nadenken was hij met een geniale oplossing gekomen. Esther, wij kunnen wel wat doen. En dat is een tegenwet uitvaardigen. Een wet die jou en je volk het recht geeft om zich op de 13e Adar, dat jullie aangevallen zullen worden, te verdedigen. En dat is een meesterlijke zet. Het tegenplan van de koning lukt. Niet de Joden worden verslagen, maar andersom, het zijn de Joden die hun vijanden een kopje kleiner maken. En zo wordt Gods volk gered. Wat een verhaal. Wat een geschiedenis. Gaat God nog steeds zo te werk? Werkt hij ook vandaag in 2009 nog achter de schermen? Ik heb vanuit de Bijbel geen reden om aan te nemen van niet. God zal zijn volk trouw blijven. Het Joodse volk, maar ook meer in den brede, al Gods kinderen. En ik denk dat je mag zeggen dat de grond daarvoor gelegd is in het werk van Christus. Hij heeft de boze ontmaskerd, in de kern verslagen. Satan kan nog wel raak klappen uitdelen, ondanks dat hij aan de ketting zit, heeft hij tot zijn definitieve veroordeling nog bewegingsruimte, maar hij zal Gods kinderen nooit echt kunnen vernietigen, niet op de manier waarop hij het wil. God heeft regie, ook aan het begin van het nieuwe jaar, waarbij we wel, gegeven de actualiteit, met grote zorgen kijken naar wat er in het Midden-Oosten momenteel gebeurt. Wat is Israël bezig op het moment te doen? Het is zo lastig voor ons om scherp in beeld te krijgen wat er gebeurt. We weten misschien maar een paar procent van wat er eigenlijk afspeelt. Toch hopen we, en daar willen we zometeen ook speciaal voor bidden, dat de Israëlische regering ervoor bewaard wordt zelf op de toer van het onrecht te gaan. Door onschuldige Palestijnse burgers, vaders, moeders, kinderen te bombarderen. Het is verschrikkelijk. Ik hoop dat er op de een of andere manier iets van de mentaliteit van het Purimfeest zal doordringen in het conflict dat er is. Op het Purimfeest namelijk is het onder bepaalde Joden gebruikelijk om zoveel te drinken dat men zich niet langer meer bewust is van de good and the bad guys, om zo te zeggen. En anderen gaan expres een tijd slapen, om zo even de focus kwijt te raken van het almaar gefixeerd zijn op de vroegere vijand van Israël, Haman. Haman is slecht, zeker. Met het oog op het huidige conflict kunnen we met een variant zeggen, Hamas is slecht, zeker. Maar hoe is het Israëlische volk zelf bezig? Kunnen zij rechtvaardigen wat ze momenteel richting de Gazastrook doen? Ik hoop het van wel, maar we kunnen niet veel meer dan bidden en vertrouwen dat God de touwtjes in handen houdt, dat hij harten van mensen zacht zal maken waar dat nodig is, dat hij mensen, ook heidenen zoals Ahasveros, inschakelt om zijn plannen door te zetten. Wij gaan op weg. Ziende op God, ziende op Jezus Christus, die het middelpunt van Gods geschiedenis vormt en het perspectief voor ons en voor de wereld. Ziende op de Heilige Geest, die alle tegenstand kan overwinnen en ons leiden wil om als dienaren in Gods Koninkrijk werkzaam te zijn. Tot het einde der einden. Amen. Nou, dat ging best goed. Dat is ook een heel mooi lied. Wij gaan met elkaar naar de collecte. Heere God, zegene u en uw gaven. Zullen wij bidden? Vader in de hemel, we danken u voor deze dienst vanmorgen, dat we konden zingen, konden bidden en dat we ook met elkaar konden luisteren naar uw woord. Een oude geschiedenis, maar wat een bijzondere geschiedenis, dat u Mordechai en Esther hebt ingeschakeld om dat vreselijke plan van Haman om het Joodse volk te willen uitroeien in het Perzische Rijk, om dat te verijdelen. En zo bent u trouw gebleven aan uw volk. En zo hebt u ook laten zien dat u echt achter de schermen werkt, dat u de regie hebt en houdt en dat u zo uw eigen middelen inzet, zelfs een heidense koning als Ahasveros, om uw plan te bereiken. En zo wilt u ook vandaag nog steeds zijn. Met het volk Israël, maar ook met al uw kinderen verzameld over deze aarde. U bent er. En u werkt op de achtergrond. En u zult op de een of andere manier doorwerken met al uw plannen naar het einde toe, op een manier die u het beste lijkt. We hebben daar het volste vertrouwen in. Dat willen we u ook zeggen. En we zijn ook bereid om te aanvaarden wat er op dat wat dat betreft op onze weg kan komen. Wilt u ons de kracht geven om, als het ook voor ons wel eens moeilijk is, om als kinderen van u door het leven te gaan in de maatschappij met alles wat er op ons afkomt, wilt u ons de kracht geven om dan mensen van u te zijn, om goede keuzes te maken voor u, voor de naaste, voor onszelf. Geef ons uw geest, dat die steeds meer in onze harten zal werken om die dingen te doen waardoor u ons steeds meer op onze plek krijgt. We bidden nu vanmorgen in het bijzonder voor het conflict dat er is tussen het Israëlische volk en het Palestijnse volk. liever gezegd, de Israëlische regering en met name Hamas. En we vragen u of u alstublieft ook daar achter de schermen wilt werken. En harten van mensen, als er veel haat in zit, hoezeer misschien ook te begrijpen, maar wilt u die harten dan alstublieft bewerken en zacht maken en redelijk en geven dat beseft wordt dat via de weg van de wapens dingen nooit echt goed gekregen kunnen worden. Maar dat het alleen kan door begrip te hebben voor elkaar en door met elkaar te spreken en elkaar waar het kan te ontmoeten, in de ogen te kijken. Het zijn allemaal mensen, uw schepselen. En wat is het verschrikkelijk, Heere God, om die beelden te moeten zien en die berichten te horen van onschuldige moeders en vaders en kinderen en opa's en oma's die omkomen door de bombardementen. Alsjeblieft, houdt u ook hier de regie. En we bidden u voor al die conflicten die er zijn op deze aarde, dat u daar aanwezig zult zijn en ook mensen en middelen zult inzetten om dingen, als het kan, beter te maken. Tegelijkertijd weten we dat we in een wereld leven waar erg veel aan de hand is, waar enorm veel spanningen zijn en waar erg veel brandhaarden zijn. En we weten ook, als we letten op wat er gesproken wordt over het einde der tijden en waar we naartoe gaan, dat al dit soort dingen ook zullen gebeuren. En wij weten niet hoe ver het al is. Daar moeten we ook niet te veel op vooruit lopen. Maar toch, het is wel goed om er rekening mee te houden dat het naar het einde gaat. En wilt u ons daar dan in meenemen? Maar alle mensen ook die u nog niet kennen als een liefdevolle God, een God die in Jezus Christus iets heel beslissends gedaan heeft voor de mensen en voor de wereld. Als zij die boodschap nog niet gehoord hebben, als zij dat heil voor zichzelf nog niet hebben kunnen pakken, kunnen aanvaarden, wilt u dan alstublieft in die harten werken en geven dat mensen gewonnen worden voor u, voor Christus uw Zoon. Want in hem hebben we dat grote perspectief, dat uitreikt tot over de grens van onze dood, onze aardse dood, en dat heen wijst naar een eeuwige toekomst van vrede en gerechtigheid. Heere God, wij bidden u voor alle dingen die komen in dit nieuwe jaar. Wilt u ons helpen om dingen niet alleen te ondergaan, maar ook actief erin te staan met u aan onze zijde. Geef ons alles wat we nodig hebben bij ons werk, bij school, bij studie. Ook als we niet meer in het arbeidsproces zitten, wil met ons meegaan. Wees met oudere broeders en zusters in de gemeente. We bidden nu ook voor mensen die spanning hebben op het werk, zich afvragen of ze hun baan wel kunnen behouden. We bidden nu voor de dingen die in de kerk allemaal gebeuren. Wilt u ook daar uw zegen aan verbinden, ons wijsheid geven en creativiteit, invoelingsvermogen, gevoel voor elkaar. Mensen toch ook die vanuit verschillende richtingen komen en verschillende ideeën kunnen hebben over hoe we het beste kerk kunnen zijn, maar dat we toch met elkaar zullen proberen om op te trekken, om uw wil te zoeken voor de gemeente, om zo voor onszelf opgebouwd te kunnen worden in ons geloof, maar ook naar buiten gastvrij te kunnen zijn, zodat we ook andere mensen kunnen bereiken met uw evangelie en met uw liefde. Heere God, wil zo met ons meegaan, wil ons ook zondag weer bij elkaar brengen, en we vragen u of u ook de verkeerde dingen die er misschien waren in deze dienst wilt vergeven, wilt u alle goede dingen zegenen. We willen u aan het eind toch ook nog heel hartelijk danken voor Naomi Zimmer, die vandaag 1 jaar geworden is. Zij heeft een prachtige muts op en we willen dat ook met elkaar een beetje als gemeente vieren zometeen bij de koffie. Dank u wel voor dit jaar dat u haar gegeven hebt en gaat u ook het nieuwe jaar met haar en met Stefan en Gerda mee. We bidden en danken al deze dingen in de naam van Jezus, uw Zoon, onze lieve Heer. Amen. Wij gaan zingen gezang 459, vers 1, 2 en 8. Bedankt dat u er was vanmorgen. Ik zeg nog even dat de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de jeugdvereniging er zal zijn komende zaterdag 3 januari van 3 tot 5. Allemaal heel hartelijk uitgenodigd. Dan gaan wij hier vandaan en we ontvangen de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.